Ja, de titel van vandaag is Hij deed het. Hij deed het. Er zijn tv-series, er zijn spelletjes, er zijn YouTube-filmpjes, allemaal over het thema van wie heeft het nou gedaan. Ook zo'n leuk filmpje op YouTube is Who Done It. Dus dan moet je maar eens kijken, Who Done It. Wie heeft de moord gepleegd en je moet dan de schuldige aanwijzen van hij deed het. Wie krijgt de schuld? Ik gebruik er vaak ook de uitdrukking van heb je het gedaan en dan krijg je nog de schuld. En in principe is dat niet erg, want als je iets gedaan hebt wat fout is en je krijgt daardoor de schuld, dan is dat de consequentie. Maar het is veel minder leuk als je iets niet hebt gedaan en je krijgt toch de schuld. Misschien kan je zelf wel iets herinneren uit je jeugd of zo, of afgelopen tijd, dat je iets niet hebt gedaan en je krijgt toch de schuld ervan. Het is nooit leuk als je broer of zus iets heeft gedaan en jij krijgt op je falie. Ik denk dat ik een jaar of 8 was, woonde in Amsterdam. Mijn ouders hadden 2 meiden in huis genomen voor een aantal jaren. De jongste was mijn leeftijd en die sliep ook bij mij in bed. En zij had de gewoonte om in haar neus te peuteren zo. En het dan zo aan het behang af te vegen. En daar kreeg ik de schuld van. Allemaal oepiel zo aan het behang. Helemaal vol zat het ook. Smerig. Maar het zijn slechts kleine dingetjes als je dat vergelijkt met wat mensen meemaken. Er is voor het eerst in kaart gebracht hoeveel mensen er onterecht in Nederland schuldig bevonden worden en vastgezeten hebben. Onderzoekers van de Universiteit in Leiden en Maastricht die tellen dat zeker 113 mensen door gerechtelijke dwalingen zonder schuld in de gevangenis kwamen. Dus totaal zo'n ruim 800 jaar gevangenisstraf in het spreekwoordelijke water en brood, zonder dat ze schuldig waren. En er is een boek dat heet Onschuldig Vast van Ton Derksen, die stelt dat met een ruime marge tussen de 4% en 11% van de veroordelingen in Nederland, dat die onterecht zijn. Dus van de ruim 50.000 veroordelingen zijn er minimaal 2.000 mensen die onterecht worden veroordeeld. Schuldig worden geacht die het niet zijn. En dan nog maar te zwijgen over landen als Rusland of China of ook Amerika. Geen enkele reden om daar vast te zitten en toch gebeurt het. De meeste van ons kennen wel waarschijnlijk de Schiedammer Parkmoord van de moord op de 10-jarige Nienke Kleijs in het Prinses Beatrixpark in Schiedam, waarvan dit het monument is, die bank die daar staat. Zij was even daarvoor, in het jaar 2000, was ze daar aan het spelen met een vriendje, Michael heette die, en die ook gewond is geraakt. Maar zij was daar vermoord en Nederland was verbijsterd, zeker omdat de schuldigen werden niet gelijk gearresteerd. Totdat de magazijnmedewerker, een zekere Toon Kees Borsboom, werd gearresteerd. Hij was notabene de eerste die aangaf wat er was gebeurd in het park. Maar tegen RTV Rijnmond zei hij later, van getuigen werd ik ineens verdachte. En de politie zei, jij hebt het gedaan. Ik stond zo onder druk dat ik heb bekend. Ik heb zelfs momenten echt getwijfeld of ik wel de dader was. In 2004, 4 jaar later, kwam hij alsnog vrij, want een zekere Wik H. die heeft toen bekend dat hij de schuldige was. 4 jaar lang onschuldig vast. Of, wat we ook allemaal wel kennen, de Puttense moordzaak. 23-jarige stewardess Christel Ambrosius. Dit staat bekend als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in Nederland. Het was begin januari 1994 toen zij dood werd aangetroffen in het huis van haar oma. En ze bleek verkracht te zijn geworden. En bij haar lichaam werden haren gevonden en een druppel sperma. Nou, de politie heeft toen een groot onderzoek gedaan. En die kwam uit bij 4 mannen die op dat moment in het park aanwezig waren. En 2 van die mannen die beschuldigden die andere 2, zeker Wilco Fiets en Herman Dubois. En die werden veroordeeld tot 10 jaar cel. Terwijl het spermaspoor niet eens van hun was. Allebei hebben ze ontkend. Later is Peter R. de Vries in die zaak gedoken, besteedde daar uitzendingen aan, toonde fouten aan in die zaak. En in 2002, toen ze dus al 7 jaar hadden vastgezeten, werden ze uiteindelijk vrijgesproken. Zes jaar later werd Ronald P., dus niet Ronald B., maar Ronald P., die werd opgepakt en hij werd veroordeeld tot 18 jaar straf. Maar het zal je maar overkomen. Onterecht worden vastgezet, onterecht worden beschuldigd, onterecht wordt de schuld in jouw schoenen geschoven met alle consequenties van dien. Want jij deed het, jij hebt het gedaan, jij bent schuldig. Wat voor gevoel overkomt je dan als je onschuldig bent en wordt aangewezen dat je schuldig bent? En ik ken mensen van heel dichtbij die daar behoorlijk allergisch voor zijn, zeg maar, als er onrecht wordt aangedaan en zeker naar hunzelf toe. En dat een gevoel van wraak en woede hun meester maakt. Of nog erger, zoals een Indo noemt, ze worden matagalap. Matagalap, weet je wat dat betekent? Donkere ogen. Ja, blindelings. Donkere ogen betekent letterlijk. Ze zien zwart voor de ogen en rammen erop los. Nou, ik ken iemand die dat ook een beetje heeft, ja. Maar het gevoel van onrecht en de vaak machteloosheid die daarmee gepaard gaat. En dat gevoel denk ik dat ook God kent. Dat ook hem dingen in de schoenen worden geschoven waarvan hij part nog deel heeft gehad. En helemaal niet schuldig is. Ik geloof dat heel veel dingen gebeuren, ook in het Oude Testament, die in de schoenen van God worden geschoven, terwijl God daar niks mee te maken heeft. Simpelweg omdat de mensen toen dachten van God komt alles. Al het goede komt van God, het slechte komt van God, dus ook dit. Dit is onder andere waarom Job zegt, de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Terwijl God daar niks had genomen, het was de Satan die had genomen, maar hij wist het niet. Morgen is het precies 1 jaar geleden dat Hamas vanuit de Gazastrook 1000 raketten op Israël heeft afgevuurd, waarbij tenminste 1300 burgers omkwamen. Het is morgen ook precies 1,5 jaar geleden dat Moreen is overleden. Aan de ene kant een lang geleden, 1,5 jaar. Aan de andere kant is het nog heel dichtbij en beleef je het nog elke dag. Vandaag en vanmorgen was trouwens ook bij Hour of Power, waren er 2 dames op tv en die gingen ook over de dood van hun partner die zelfmoord hadden gepleegd. Ook heel ernstig, maar die ook zijn partner hadden verloren. En vandaag gedenken we de dood van Jezus aan het kruis. Volkomen onschuldig, toch schuldig geacht, jij deed het, jij bent het. En in navolging van de preek van vorige week, waar het kruis in centraal stond, wil ik ook daar vandaag over nadenken, voordat we aan het avondmaal gaan, zodat we ook dat daarin mee mogen nemen. Ook dat is aan de ene kant, de dood van Jezus is al zo lang geleden, en toch wil ik het ook vandaag weer iets dichterbij brengen in ons dagelijks leven. Vaak wordt ook bij de dood van Jezus, wordt aan het kruis, wordt ook de schuld in de schoenen geschoven van God. Want vele mensen geloven en verkondigen ook dat God zijn gramschap, zijn toorn zou hebben uitgestort over Jezus toen hij aan het kruis hing. En in al zijn toorn heeft hij zijn zoon verlaten en werd het 3 uur lang donker. En zo van, nou, zoek het lekker uit. En daarmee wordt de dood van Jezus aan het kruis eigenlijk 1 groot dramatisch verhaal van een God die met geweld verlossing schenkt. Een God die door middel van geweld verlossing schenkt. Zo kom ik onder andere de uitspraak tegen: het meest aangrijpend komt Gods toorn openbaar in de dood en de bloedstorting van de Heer Jezus aan het kruis. God laat de zonde niet ongestraft. Op Golgotha komt de hitte van Gods toorn tot volledige openbaring. Wauw. Ook in de Heidelbergse catechismus, welke de gereformeerde kerk, waarin ze de leer uiteenzetten, hebben dat vertaald in 1566 in het Nederlands. De Heidelbergse catechismus, gereformeerde kerk, die komt met een hele duidelijke uitleg op hun 15e zondag over de dood van Jezus. En ze zeggen, en ik citeer, dat Jezus aan lichaam en ziel in zonderheid aan het einde zijns levens den toren Gods tegen de zonde des ganzen menselijken geslachts gedragen heeft. En dat ook wordt breed uitverkondigd in een artikel van de Gereformeerde Kerk in het blad De Bazuin. Een zelfstandig onderdeel van Gereformeerde Kerk is dat. Met de titel Aan de voet van het kruis. Een artikel die bedoeld is voor jongeren van de Gereformeerde Kerk. En daar schrijven ze, en ik citeer: Christus droeg de last van Gods toren. Elke zonde, hoe klein wij die ook vinden, wekt Gods toren op. De toren moet gedragen worden. Christus werd door God vervloekt, zodat wij van die vloek vrijgesproken zouden worden. Jezus neemt de straf op zich en wordt door God, zijn eigen vader, verlaten. Einde citaat. Jezus valt onder Gods toren, wordt vervloekt door zijn vader, zou door zijn eigen vader zijn verlaten aan het kruis. Over het verlaten van de vader aan het kruis, daar heb ik het al eerder over gehad. Namelijk dat de woorden die de Heer Jezus uitspreekt aan het kruis, Vader, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Dat is het eerste vers uit Psalm 22, waarin hij het gevoel van zijn verlatenheid uit naar de vader. Maar niet de feitelijke verlating, want in dezelfde psalm staat, die ze ook kennen, in vers 24, want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht. Hij heeft hem niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord, hij die tot hem riep. Dus de vader heeft Jezus nooit verlaten. Ook al voelde ze Jezus zich zo, hij had hem nooit verlaten. We hebben er net over gezongen. Sterker nog, er staat in 2 Korinthe 5... God was het, die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Dus God was in Christus toen de wereld werd verzoend aan het kruis. Er was nog steeds die innige band van de Vader met zijn Zoon. Dat is nooit verbroken. In de profetie van Zacharias verenigt zelfs God zich zo met Jezus dat hij zegt in Zacharias 12, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, zegt God. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dus God verenigt zich zelfs met het doorboren van de polsen van Jezus door die spijkers. Ik denk dat God de Vader net zo heeft geleden toen Jezus aan het kruis hing. Dat hij diezelfde pijn voelde die Jezus voelde. Dat hij door diezelfde diepe afwijzing van die mensen heen ging. En al het gevoel wat daarbij komt van hij is onschuldig en daar hangt hij. Dat hij die roep gehoord heeft en hem ook heeft bevrijd. Hij heeft hem doen opstaan uit de dood. En de naam boven alle naam gegeven. Hij heeft Jezus nooit verlaten. Verre van dat. Hij was zelfs toen Jezus aan het kruis hing met alle zonden beladen, was God daar in hem aanwezig en heeft hem gehoord. Zonde wekt geen afschuw bij God. Herstel van zonde, dat heeft Gods prioriteit. Ik weet niet of je De Beste Zangers kijkt, wel eens, elke zaterdagavond. Ik vind het prachtig. Ik kijk altijd samen met Marie naar het programma. Maar vorige week stond daar een zekere Martijn Buwalda centraal. Een hele gelovige man die prachtige teksten schrijft, ook albums heeft uitgebracht. En die schrijft trouwens ook voor het Ademproject van Filemon, schrijft hij ook soms teksten. En voor hem werd toen het lied gezongen die hij zelf had geschreven met de woorden: zelfs als de hemel zwijgt, zelfs als je geloof bezwijkt, zelfs als je me niet begrijpt, ik zal er altijd zijn. Je draagt het niet alleen, je draagt het niet alleen. En dat is wat God deed toen Jezus aan het kruis hing. Hij liet hem niet alleen. Hij droeg hem, hij gaf hem de kracht om dit te kunnen doorstaan. Hij verhoorde hem en was bij hem. En net zoals God het ons niet laat dragen, ook als de hemel zwijgt, hij laat het ook ons niet alleen dragen. Ook niet als je geloof bezwijkt, ook niet als je hem niet begrijpt. Hij laat je niet alleen. Hij zal er altijd zijn, je draagt het niet alleen. Ook bij mij, toen Maureen mij ontviel, merk je dat des te meer ook. Hij laat je niet alleen. Hij geeft je de kracht om door te gaan. Hij maakt het grijs weer wat kleuriger. En hij laat de zon weer over je opkomen. Hij laat je niet alleen. Maar ook die toren, die wraak die van God zou zijn gekomen, die toren die over Jezus zou zijn gekomen aan het kruis, dat rijmt voor mij niet met de God die ik ken, die zich toont in Jezus. En waarvan het woord zegt, in 1 Johannes 1 vers 5, God is licht en in hem is geen duisternis. Geheel geen duisternis. In God is niks slechts, is geen duisternis, want God is licht. En dat zien we al bij de schepping. Het is duisternis is over de vloed. En het eerste wat er staat, en God zei, er is licht. En dat was niet de zon of de maan of de sterren. Nee, dat was, want die werden later geschapen. Maar het was God zelf die zijn licht liet schijnen over die duisternis. Want God is licht. Daar waar God verschijnt, verdwijnt het duisternis. De duisternis, wat is het? De duisternis. En het licht verschijnt. Of waar ik het laatste keer over had, dat de zon in je leven weer opkomt. Als je in strijd zit en hij erbij is. Ondanks onze tekortkomingen, Gods licht komt weer op. Bij de kruising en het sterven van Jezus hadden dus niks te maken, mijns inziens, met de toren van God die over hem heen kwam. Het was geen horrorfilm, het was een liefdesverhaal. Het kruisdood was een liefdesverhaal. De missie van Jezus op aarde was het goede nieuws brengen, Gods liefde voor het volk tonen, het verlorene zoeken, het verlorene verlossen. Of zoals hij zelf zegt in Matteüs 23, vers 37, zegt hij, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. U hebt het niet gewild. Ze hebben het niet gewild. Integendeel, ze hebben hem verworpen en ze hebben hem aan het kruis gehangen. Terwijl hij kwam om ze bijeen te brengen, kruisigen ze hem met de ons vreselijke dood die je kan voorstellen. En Jezus had er al eerder een gelijkenis over gegeven in Matteüs 21. Dat er een landheer was, die had een wijngaard en die heeft hij aangelegd. En hij verpachtte dat aan een aantal wijnbouwers. En dan ging hij op reis en tegen de tijd dat de oogst moest komen, dan stuurde hij mensen naar die wijngaard toe en om de vruchten in ontvangst te nemen. Maar wat deden die wijnbouwers? Die grepen die knechten, ze stenigden ze of ze doodden ze en mishandelden ze. En daarna stuurde die landheer weer anderen en nog meer mensen naar die landheer toe, een grotere groep. Maar ze deden met hun precies hetzelfde. Dus zei de landheer, weet je wat, als laatste, ik stuur mijn eigen zoon, want voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers die zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam. Die moeten we hebben. Kom, laten we hem doden. Laten we hem zijn erfenis oppakken. Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en ze doden hem. Jezus refereert natuurlijk aan al de profeten die God heeft gestuurd naar het volk om ze weer bijeen te brengen, om ze te vergaderen onder zijn vleugels. Om uiteindelijk Jezus zelf te sturen, zijn zoon. Maar wat doen ze? Ze pakken hem op en ze doden hem. En die gelijkenis wordt dus later in Jezus' leven werkelijkheid. Maar de vraag in deze gelijkenis is, wat was het aandeel van God in deze gelijkenis? Wat was het aandeel van die landeigenaar, van die landbouwers in deze gelijkenis? God zien we als iemand die geduld heeft, die weer mensen stuurt en nog een keer mensen stuurt en zelfs zijn zoon stuurt. Maar we zien dat die landbouwers ze continu verwerpen, doden, stenigen, afvoeren. In de dood van al deze mensen had God geen enkel aandeel. En datzelfde zien we in Matteüs 20. Als Jezus spreekt over zijn dood, zegt hij tegen zijn discipelen, als ze op weg zijn naar Jeruzalem, dan zegt hij, de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden die hem ter dood zullen veroordelen. Wie veroordeelt hem ter dood? De Joodse leiders. En Jezus gaat verder met, ze zullen hem uitleveren aan de heidenen. Wie levert hem uit? De Joodse leiders leveren hem uit. En die zullen hem bespotten, geeselen en kruisigen. Wie bespotten, geeselen en kruisigen Jezus? De heidenen, oftewel de Romeinse overheid. Dus wat is Gods aandeel hierin? Niks. Het enige aandeel wat God hierin heeft, is dat hij hem kracht geeft, dat hij bij hem is, dat hij hem de derde dag laat opstaan uit de dood en dat hij hem verheft boven alle naam. Dat is Gods aandeel. Voor de rest was het de mens. We zien het ook in het profetisch gedeelte in Jesaja 53, vers 3 tot 5. Daar staat, hij was veracht en van mensen verlaten. Wie hebben hem verlaten? Niet God. De mens had hem verlaten. Hij was een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Wie verborg het gelaat voor hem? De mens verborg het gelaat, niet God. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Wie heeft hem niet geacht? De mens heeft hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen. Het waren onze ziekten, het waren onze smarten. Maar wij echter hielden hem voor een geplaagde en door God geslagene en verdrukte. Het was de mens die dacht dat hij door God werd geslagen en verdrukt. Het was niet God die dat dacht. Maar om onze overtreding werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Het waren onze overtredingen, onze ongerechtigheden. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is onze genezing geworden. Hij wordt door de mens verwond. Door de mens gekruisigd. En hij geeft daarvoor in de plaats genezing. Dat is het aandeel van God, genezing. Het aandeel van de mens is kruisiging. En ik denk als er één moment in de geschiedenis is waarop God wraak had kunnen nemen op wat er was gebeurd, dan was het op dit moment. Als er één moment was geweest waarop hij zijn toorn had kunnen tonen, dan was dat hier geweest. Hij stuurt zijn zoon om het volk te verlossen, om ze te verzamelen, om hem bij ze te nemen, om te laten zien wie hij is. En in plaats daarvan wijzen ze hem af, ze kruisen hem, ze doden hem met de meest gruwelijke dood die je maar kan bedenken. Geheel zonder schuld krijgt hij de schuld, want hij deed het. Hij deed het. En ik denk als er één moment in de geschiedenis was waarop Jezus wraak had kunnen nemen, waarop hij die toorn had kunnen uitstorten over al die mensen om hem heen, dan was het dit moment. Hiervoor zei hij zelfs tegen zijn discipelen: denk je niet dat ik mijn vader nu kan bidden en dat hij mij meer dan 12 legioenen aan engelen ter beschikking stelt? Oftewel, letterlijk gezien zijn er 72.000 engelen, maar ik denk dat hij gezegd van: ik kan zoveel engelen oproepen als ik wil. Maar ook op dit moment, dat er alle recht was om dat te doen, doet hij het niet. Wat doet hij wel? Hij zegt: vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Op zo'n moment, dat je zo onschuldig wordt berecht, opgehangen aan kruis, gebloed, gemarteld. Het moment dat hij had kunnen zeggen: en nu roep ik de engelen, want dit gaat alle perken. Nee, vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Ik vind dat ongelooflijk. Maar dat is de gezindheid van Jezus. Barmhartigheid, vergevend, zelfs als hem het ergste wordt aangedaan wat een mens kan overkomen, zonder schuldig te zijn. Vader, vergeef het hun. Dat is wat je noemt je vijanden liefhebben. Dat is, terwijl je alle reden hebt om te zeggen: jij deed het, om dan te zeggen: ik vergeef je. Dat is de gezindheid die Jezus ook in ons wil geven. Vergeef ze. Hoe vaak? Nou, 7 keer 7 toch? Doe maar wat, hè. De dood van Jezus aan het kruis is niet door de toorn van zijn vader die hem daarbij verlaten zou hebben, maar de dood aan het kruis is het bewijs van Gods liefde. Zijn vergevingsgezindheid. Zijn liefde voor zijn kinderen, voor zijn volk. Maar daarnaast zegt zijn dood aan het kruis ons nog iets. We weten dat Jezus en de Vader waren één. Alles wat Jezus deed, deed de Zoon. Alles wat de Vader zei, zei de Zoon. Ze waren zo één. Ze waren zo één dat Jezus niks deed zonder hem. Compleet één. En diezelfde eenheid bidt hij ons toe in Johannes 17, waar hij zegt: ik bid, zegt Jezus, opdat zij allen één zullen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Dus zijn gebed is dat wij één zijn zoals hij één is met de Vader. Diezelfde eenheid. Voor Jezus lag zijn identiteit in de Vader. En vlak daarvoor bidt Jezus in Johannes 17: zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En daar ligt onze identiteit met Jezus. Zoals hij is gezonden, zijn ook wij gezonden. Kort gezegd, de dood van Jezus aan het kruis is niet een beeld van Gods toorn en verlating, maar van zijn, ja. Maar kort gezegd staat er eigenlijk van: Jezus' letterlijk proces is ons geestelijk proces. Zoals Jezus zich helemaal één heeft gemaakt met mens, zo roept hij ons op om helemaal één te worden met hem. Onze identiteit ligt in Jezus. Wij worden gevormd naar het beeld van hem. En daarom sterft hij niet alleen in onze plaats, wat ons eigenlijk min of meer buitenspel zet, van ja, hij is gestorven in mijn plaats, dus ik vind het allemaal prima, dus ik heb... Nee, hij sterft opdat wij met hem sterven. Dat is die eenheid. Niet in plaats van dat hij voor ons sterft, maar wij sterven met hem. Zo schrijft ook Paulus ons in Romeinen 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat weet je toch. Dat is ook waar Jezus ons zijn discipelen steeds toe heeft aangeroepen. Neem je kruis op, volg mij, word één met mij. Neem je kruis op, volg mij. Ofwel, sterf aan jezelf, doe hetzelfde als wat ik doe, maar dan geestelijk gezien. Sterf aan jezelf en trek mijn kleed aan. Gooi het vlees weg en trek mijn kleed aan. Maak je één met mij, maak je één in mijn dood, sterf met mij. Verder is Jezus gestorven door de zondige mens, is gestorven voor de zondige mens. En zo zegt ook het woord aan ons in Romeinen 6 vers 1, wij zijn met hem gestorven tot de zonde. Net zoals dat hij voor de zonde gestorven is, zijn ook wij tot de zonde gestorven. De zonde heeft geen macht meer over ons. En niet alleen dat, maar ook na de dood, zegt hij, wij zijn met hem begraven. Dus we zijn met hem gekruisigd, we zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven, dat is die eenheid. En niet alleen begraven, maar we zijn ook deel aan zijn opstanding, Romeinen 6 vers 4. Wij zijn met hem uit de dood opgewekt. Wij zijn helemaal één met hem, zoals Jezus dat allemaal letterlijk heeft doorlopen, doorlopen wij dat geestelijk gezien in hem. En zoals Jezus verheerlijkt is en gezeten aan de rechterhand van de Vader, zo ook wij in Efeze 2. Wij zijn met hem opgewekt en met hem een plaats gegeven in hemels gewesten. Wij zijn geestelijk één met wat Jezus heeft doorgemaakt. Het letterlijk proces in het leven van Jezus is ons geestelijk proces in het leven met Jezus. Wij zijn geestelijk helemaal één gemaakt met hem. En daarom is ook de conclusie van Paulus in Romeinen 6. Dan zegt hij, stel uzelf daarom niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar juist in de dienst van God als levenden die uit de doden zijn opgewekt. Met andere woorden, maak je zo één met Jezus zoals hij uit de doden is opgewekt. Doe dat dan ook, wandel ook zo. Laat je vormen naar het beeld van Jezus. Wandel in het nieuwe leven, wandel in die eenheid met hem. Ons zo laten vormen, ons zo laten vullen dat je niks meer zegt, net zoals Jezus, niks meer zegt of doet of wil doen wat ook Jezus niet zou willen doen en heeft gezegd of zal doen. Wandel in het nieuwe licht. Maar dat begint bij de erkenning dat ook wij deel waren van die mensen die Jezus hebben afgewezen, die hem zelf zouden hebben gekruisigd. Het begint bij het besef dat ook wij hem hebben bespot en hebben verlaten. Zoals Zacharias zei van wij hebben hem doorboord. Daar begint het besef, ook ik heb hem doorboord. Ik had diezelfde plaats ingenomen als toen. Of zoals Paulus schrijft, allen hebben gezondigd en allen missen de heerlijkheid van God. Wij allemaal staan op datzelfde punt, we hebben niks, we zijn dood eigenlijk, geestelijk. En het begint bij dat besef, het besef dat ook jij zegt, jij deed het. Jij deed dat ook. En als ik terugdenk aan hoe ik Jezus heb bespot, en met name in combinatie met het kruis, met name, toen ik nog niet geloofde. Het was ruim 46 jaar geleden. Maar ik weet nog precies wat ik zei. Ik weet nog precies welke mop ik uitsprak. Ik weet nog waar ik stond en welke kamer het was. En Moreen was erbij. En die wilde later het dan ook uitmaken toen ik dat had gezegd. Het staat in mijn geweten gegrift, het moment dat ik Jezus zo bespotte aan het kruis. Het is alsof Gods geest mij daardoor steeds weer opnieuw wil laten weten van, hey, jij was daar ook, hè? Jij hebt hem ook gekruisigd. Dat was ook jouw positie. Maar gelukkig staat er achteraan, aan het vers van Paulus, dat hij zegt in Romeinen 3, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Het begin is, ik was daar ook. Ik deed hetzelfde. Maar zijn genade ben ik gerechtvaardigd. Het is niet afgelopen bij de zonde, het begint bij de genade van Jezus. En zijn vergeving en zijn verlossing. En dat krijgen we zomaar. Om niet, staat er. Om niet gerechtvaardigd. En dat krijgen we zomaar, zelfs al draag je, net zoals Jezus toen, de heel veel zondige dingen die je gedaan hebt. Hij is bij je, hij laat je niet alleen. Hij is een genade God, hij geeft vergeving, hij geeft barmhartigheid. En vanuit die genade mogen we wandelen met hem. En de boodschap van het kruis is dus niet alleen, Jezus is in mijn plaats gestorven. De boodschap is niet alleen maar, hij heeft het voor mij volbracht. En ik kan wachten tot hij terugkomt. Maar de boodschap is, met Jezus ben ik één. En daarom besluit ik net als hij, in hem neem ik mijn plaats in. In hem sterf ik. In hem begraaf ik mijn oude leven. In hem sta ik op uit de dood. In hem mag ik wandelen in een nieuw leven. En in hem verheer ik daarmee, met al die genoemde dingen, zijn naam. Dat is eenwording met Jezus. Dat is eenwording met zijn dood, met zijn kruisging, met zijn opstanding. Zoals hij letterlijk alles doorging, mogen wij dat geestelijke pad bewandelen met hem. En dat is een proces. Iedereen gaat door dat proces heen. Maar langzaamaan zal hij daarin vormen en meenemen van hoe hij ook voor ons is gestorven daarin. Dus als we dadelijk het avondmaal nemen, dan gedenken we niet alleen zijn dood, gedenken we ook onze dood. Gedenken we niet alleen dat hij is begraven, gedenken we ook dat wij zijn begraven met hem. Gedenken we niet alleen ons oude leven, maar ons nieuwe leven met hem. Dus in zijn opstanding. De opstanding van Christus Jezus. En om te eindigen waarmee we zijn begonnen. Ik was schuldig, maar hij deed het. Hij deed het voor ons. Gedenk dat bij het avondmaal. Amen. Ik wil nog danken en dan geef ik weer aan jou. Ja? Trouwens, Vader, ik wil u zo danken voor uw vergevingsgezindheid, uw barmhartigheid, uw genade, elke dag weer opnieuw. En help ons te leren wandelen in het nieuwe leven. Help ons te leren sterven met u, begraven te zijn met u, op te staan met u, een nieuw leven te wandelen, omdat we aan uw rechterhand zijn en u in ons woont. Help ons om het kruis, uw dood, vorm te geven in ons leven. Opdat de mensen zien wie u bent. Een liefhebbende Vader, een vergevende God, een barmhartige Heer. En dank u dat uw woord daar elke keer weer op wijst. Dank u dat u goed bent en dat we zo met u mogen wandelen in een nieuw leven. In Jezus' naam. Amen.